voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 30 vers 1 tot en met 15. 1 Samuel 30 vers 1 tot en met 15. Door te zingen psalmen, psalm 42 vers 2 en 3. Psalm 118 vers 7 en 8. Psalm 132 vers 1 en 6. Psalm 68 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 30 vers 1 tot en met 15. En door te zingen psalmen, psalm 42 vers 2 en 3. Psalm 118 vers 7 en 8. Psalm 132 vers 1 en 6. Psalm 68 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen.
Laten we deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 43 en daarvan het tweede en het derde vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot gij mij uit uw ogen? Waarom ga ik ter neergebogen? Door vijands wreed geweld benard, gesta in het akelig zwart. Wij noemen u psalm 43, daarvan het tweede en het derde vers. Thank you. De schriftlezing kunt u opgetekend vinden in het Heilig Evangelie, naar de beschrijving van het eerste boek van Samuel, daarvan het 30e hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Samuel 1, Samuel 30, vers 1 tot en met 15. Het geschiedde nu als David en zijn mannen den derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren, en Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden, en dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden, doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar zij hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en zie, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam de Jerizlitische en Abigaël de huisvrouw van Nabal den Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, hun ingeluk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in den Heere zijn God. En David zeide tot den priester Abjatar, den zoon van Achimelech, breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik haar achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen, en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren, en als zij kwamen aan de beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen, en 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat zij over de beek Bezor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld, en zij brachten hem tot David, en zij gaven hem brood en hij at, en zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee stukken rozijnen en hij at. En zijn geest kwam weder in hem, want hij had in 3 dagen en in 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Daarna zeide David tot hem, wien zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben een knecht van de Amalekietischen, man en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerizieten en hetgeen dat van Juda is, en tegen het zuiden van Caleb, en wij hebben Ziklag met het vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, zoudt gij mij willen heen en afleiden tot deze bende? Hij dan zeide, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren. Zo zal ik tot u deze benden afleiden. Tot zover.
Geliefde, zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Aanbidden ze waardig en dienen ze waardig God in de hemel. Vervul u ons met erebied in deze ogenblikken, wanneer we trachten om uw heilig aangezicht te zoeken in de weg van het gebed. Dat u ons uit de vrije gunst en genade zou willen zijn een horend als ook een verhorend God. Rechten en verdiensten onzerzijds zijn er niet, waar we allen in de bondsbreuk in Adam van u de levende God afscheid hebben genomen en de weg des levens hebben afgesneden en wij allen de dood hebben verkozen boven het leven, verdreven uit uw lieve gunst en zalige gemeenschap, zijn we allen in de verstrooiing als bannelingen buiten God en zonder God over de aarde gaande van nature? Is er van de natuurlijke mens ook geen nadere en toegang mogelijk? Maar zou u onze genadige willen aanzien in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, in die biddende en dankende hoge priester, die nu is gezeten aan 's Vaders rechterhand, waar eenmaal uw kind David om verlegen gemaakt werd in zijn leven, toen hij op Sikkelag moest ervaren dat hij uit alles is uitgezet geworden en recht de schuld heeft mogen aanvaarden en eigenen, toen hij onder u kreeg te bukken en te buigen in de schuld. Wat zou het een eeuwige wonder van genade zijn wanneer we in dit avontuur voor het eerst of bij vernieuwing eens recht in de schuld geplaatst zouden worden. De schuldbrief werd uitgereikt en we aan de weten zouden komen dat we bij u in de schuld staan. Dat het in dit avonduren eens zou mogen drukken, Heren, dat het ons verootmoedige voor het aangezicht uwer majesteit, ja, dat het de bede van ons hart zou mogen zijn met David, als hij aan Abjatar heeft gevraagd, breng mij tot een efod hier. O, dat we in waarheid de verzoenende kracht van uw bloed door uw lieve geest zouden mogen benodigen en de noodzakelijkheid daarvan gekend zou mogen worden in het verlies van alle gronden die niet houdbaar zijn voor de eeuwigheid. Dat we dan met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. En dat door die enige hoge priester en middelaar Gods en der mensen, die niet met de vreemde bloed, maar met zijn dierbare hartebloed, De hemelen is doorgegaan en genaderd voor het aangezicht des Vaders. En aan uw rechterhand gezeten zijnde ten goede voor uw ganse kerk. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Wanneer we nog vreemdelingen van hart vernieuwende genade zijn, heren, zou u dan de ernsten van het leven en het gewicht der eeuwigheid op onze harten willen binden, opdat we hier aan deze zijde van het graf leerden sterven eren, dat het sterven worden zal. O dat we aan de weten zouden komen van uw gunst en gemeenschappen gescheiden. O dat het rechte heimwee der ziel gekend mag worden. Mijn ziel schreeuwt tot de God, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Willen te werken in de harten van onze kleine kinderen, de jeugd van de gemeente. Wil ouders sterken en alleenstaanden en zij die aan de avond van het leven gekomen zijn, waar we alle doorreizenden zijn door de tijd naar die grote eeuwigheid. Maar dat we in het bijzonder ook uw gunstgenoten u mogen toebetrouwen. Geweten waar de kudde gelegerd is, heren. U weet of er in dit avonturen naar uw huis zijn gekomen, die onder de lasten van hun zonde en ongerechtigheid daarheen gaan. En tot de innerlijke smarten van hun hart gewaar worden, dat het zwaar en bitter is om tegen de Here te zondigen, tegen een heilige, rechtvaardig, maar ook een goede tieren God, die de geestelijkheid van de wet in hun leven hebben leren verstaan. En moet inleven uw strenge geestel roede maken me van zuchten moeden. Zou u zulke in dit avonturen willen gedenken, heren, waar de vloek over het leven uitgesproken wordt, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En waar uw heilige rechtbetaling komt te eisen en die in hun leven alles hebben gedaan om u aan uw hun zijde te krijgen, die op hun zaligheid zijn gaan aanwerken, maar dat u ontdekkende genade wilde verlenen, opdat alle gronden buiten Christus eens rechten zouden mogen ontvallen en we uit de werken heiligheid van ons bestaan werden uitgezet om in waarheid een werkeloze mens te worden. O, dan zal een mens trachten om vlees tot zijn arm te stellen. En daar was ook een David in zijn leven geen vreemdeling van. Hij heeft de belofte verkregen dat hij de kroon zou ontvangen en dat hij de troon zou bestijgen, maar dat de belofte vervuld zou worden in een weg die door het afgesnedene heen ging, zodat hij gaan vluchten is naar het land der Filistijnen. En wat heeft hij daar 16 maanden zonder Abjatar gekund? Ja, wat heeft hij 16 maanden zonder u kunnen leven? En zo kan het ook zijn in het leven van uw volk, dat geen dit avontuur getuigen moet En mijn volk heeft mij vergeten, dagen zonder getal. En breng nog eens recht in de schuld, Heren. O, dat alles wat wij bij elkaar hebben gebracht, eens recht ontnomen zou mogen worden. En zoals Sikkelag verbrand is geworden, is het toch zo nodig dat ook in het leven van uw kerk gekend wordt die geest des oordeels en der uitbranding. Om al de rechte plaats gebracht te worden in de aanvang, maar ook in de verdere voortgang. O, dat de verzoenende krachten van uw bloed noodzakelijk zal worden. Dat u toch geen rust wilde geven, Heren, voor en alere dat de ziel de ware rust in u gevonden zou mogen hebben geweten of er in het midden van ons zijn. Die het inleven niets is er waar ik in kan rusten. Dat die gezegende rust aanbrenger eens waarde zou mogen verkrijgen. En zijn rust zal heerlijk zijn, maar dat ook de noodzakelijkheid van de ontdekking gekend mag worden. Die ontdekking die zo smartelijk is voor het vrome vlees, maar zo noodzakelijk. O, dat we uit alles uitgezet zullen worden, maar nu zijt ge ook die geest der verheerlijking, die het uit Christus nemen zal en uw kerk zult verkondigen. O, dat die bloedgerechtigheid in het leven noodzakelijk zal worden. O, dat we die enige hoge priester nodig zouden krijgen, zulke hoge priester betaamt ons. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, die veel hoger dan de hemelen geworden is, en die met ene offerande in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd zijn. U zijt niet alleen een middelare van verwerving, maar ook een middelare van toepassing. O, dat die gerechtigheid ook wedergegeven zal worden. Een gerechtigheid die ge zo duur verworven hebt, o gezegende borg en middelaar. Waar ge's vaders dienstknechten wilde zijn, een zaligmaker van zondaren. Hebt ge uzelf willen vernederen, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood des kruises waarin ge uw dierbaar lichaam liet verbreken en uw dierbare hartebloed hebt vergoten. O, dat de ziel er eens in zou mogen delen en het schuldige hart vanavond zou mogen ondervinden. Om zich te mogen sterken in de Heere zijn God, in de krachteloosheid en in de machteloosheid. Als uw kerk gaat inleven zo krachteloos van zichzelf te zijn, of hij moest mijn sterkte aangrijpen, vrede zal ik met hem maken. Vrede zal ik met hem maken, dat alleen door het bloed des kruises waarin die ware vrede verworven is. En ge die vrede ook wilt meedelen, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. En niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, de geef ik hem u. En mogen we zo de gemeente u bevelen, en met al de onderscheiden noden, zorgen, moeite en verdrietelijkheden, ieder huis heeft zijn kruis, elk hart kent toch zijn eigen smart, mogen we O de predikanten van deze gemeente u bevelen, waar een geliefde schoonmoeder de weg van alle verlees is gegaan, en die ook in deze dag aan de geroeven werd toebetrouwd, dat ge u vertroosting wilde schenken, goed en nabij wilde zijn, dat de ernstige roepstem geheiligd mag worden aan het hart. We hebben hier geen blijvende stad, maar dat we door genade zouden mogen zoeken die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Zo mogen we het comité van onze gereformeerde Bijbelstichtingen bevelen, sterken hen in het werken wat ze mogen verrichten. En mogen wij u het hoofd besturen, u bevelen in hun verantwoordelijke arbeid, ook in deze tijd waarin er zoveel op en aankomt tegen de zuivere vertaling van uw woord. Heere, bewaren ons dat we niet meegevoerd zullen worden uit de zucht naar wat nieuws, maar dat ge onze wilde geven om te buigen voor uw getuigenis. Zo mogen we uw dienaren u bevelen en wil ook ons helpen in dit avonduur, als we gereed staan om uw getuigenis uit te dragen. Ga ons met uw heiligt voor en bedien ons uit het binnenste van uw heiligdom, om Jezus willen. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij met elkaar uit Psalm 118 de verzen 7 en 8. De Heere is mij tot de hulp en de sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die ze loof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt, ook in het achtste van Psalm 118. En ondertussen krijgt ge de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken, die bestemd is voor onze gereformeerde Bijbelstichting. Er zal één rondgang van u gevraagd worden, welke we van harte in uw milddadigheid aanbevelen.
Thank you.
tekstwoorden waar we vanavond met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht te hopen te bepalen. Kunt ge opgetekend vinden in het aan u vorige gelezen schriftgedeelte. En wel het eerste boek van Samuel, daar van het 30e hoofdstuk. De verzen 1 tot en met 7. Wij noemden u 1 Samuel 30, de verzen 1 tot en met 7. Waarvan ik u alleen voorlees het 6e vers en het 7e vers, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, een iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij tot de efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David, tot zover. In deze teksten worden gemeente, worden we bepaald bij Davids sterkte in de Heere zijn God. Davids sterkte in de Heere zijn God, drie gedachten willen wij nader met elkaar overdenken. In de eerste plaats staan we stil hoe bang het hem werd te ziek lag. Onze tweede gedachte hoe hij versterkt werd te ziek lag. En onze derde gedachte hoe hij verzoening verkreeg na ziek lag. Dus David sterkte in de Heere zijn God in de eerste plaats hoe bang hij werd te ziek lag, als we kunnen lezen en hem werd bangen. Een bange tijd in het leven van David, waarom er was geen rust meer in zijn leven. Hij heeft de rust gezocht door Israël achter zich te laten. Is met zijn vrouwen 600 man en hun vrouwen en kinderen gevlucht naar het land der Filistijnen. Daar heeft hij wel verwacht de rust in zijn leven te zullen vinden. En hij heeft er ook wel rust gevonden, geliefden. Totdat hij aan de weet kwam dat de Ziklag verbrand is geworden. Dat de 600 van zijn eigen mannen tegen hem komen op te staan. Het werd hem bang, hoe kwam dat? De Heere was in het leven van David geweken. En nu komt de Heere in het leven van David terug, waarin hij zijn recht kon te eisen. En David als schuldenaar onder God gebracht zal worden. Onze tweede gedachte, hoe hij versterkte werd de Ziklag, doch David sterkte zich in den Heere zijn God. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, wanneer alles in zijn leven hem ontvallen is, dan mocht hij zich in de sterkte des Heren verblijden en kwam hij in de oorzaak der zaligheid terecht, maar kwam hij ook in Davids meerdere terecht. En namelijk in die sterke God uit wie David in zwakheid de krachten heeft gekregen. En onze derde gedachte hoe hij verzoening vond na Ziklag. En die verzoening begeerde, hij zegt breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht de efod. Gemeente, jongens en meisjes, wij alle weten dat David was de man naar Gods hart. Hij was de liefelijke in de psalmen. Het was de gunsteling des Heren, de verkorene Gods. waarvan Ethan in Psalm 89 heeft gezongen: ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volken verhoogd, hem had ik uit de verkoren. Hij was de gezalfde des Heren, geliefde waarvan dat teen heeft gezongen. Ik heb hem gezalfd met de heilig olie, goed onderhouden zal hij mijn hand. In tegenspoed, in wederwaardigene zal hij zich mijn hand hem beschermen. De weg naar de troon is David beloofd. Hij is gezalfd geworden, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, door Samuel, niet uit een kruik. Een kruik was breekbaar. Saul is uit een kruik gezalfd, zijn rijken zou verbroken worden. Maar David, weten jullie wel, catechisanten, is uit een horen gezalfd. En die horen die wijst op de bestendigheid en op de onverbrekelijkheid van het koningschap, als ook van het rijke waarover men heersen zou. Toch zult ge zeggen, is ook dat rijke van David is verbroken geworden. Toch zult ge zeggen, is ook aan Davids einde leven een einde gekomen, jawel. Maar wat heeft het een betrekking, geliefde, op die meerdere van Davids, wiens rijke zal zijn in der eeuwigheid en die in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid door de Vader is gezalfd geworden. Waarvan we lezen in Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de bergen van mijn heiligheid. Hij heeft de belofte verkregen dat hij koning zou worden over Israël. Maar de belofte is wel een belofte geweest die beproefd geworden is in het leven van David. Velen zijn er in deze dagen, geliefden, die daar niet zoveel moeite mee hebben met de vervulling van de beloften. Ze hebben zelf een belofte gegrepen en ze hebben zelf voor de vervulling gezorgd. Maar als de Heer een belofte gaat geven in het leven van de kerk des Heren, dan zal de kerk weten wanneer zij die belofte hebben verkregen, onder welke omstandigheden van de ziel de Heer die belofte heeft gegeven. Maar daar is ook het grote verschil in, dat de Heer zijn volk met de belofte werkzaam gaat maken. Hoe zijn ze eronder, geliefde, in de weg dat de Heer de vervulling van die belofte gaat geven? Dat hebben ze toch echt niet in hun leven kunnen denken, dat het zal gaan door een weg van het afgesneden heen. En dat er nu van die vervulling der belofte als het ware niets meer zal overblijven in hun leven. Dan gaan ze Asaf verstaan, zouden Gods belofte missen. Immer haar vervulling missen, vruchtelozen worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Maar al is het dan dat de vervulling van de belofte door het afgesnedene en door het onmogelijke heen gaat, dan maar die kerk pleitende op de belofte die de Heer heeft gegeven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, met een Joppe wel eens getuigen: al dode mij de Heer, dan zal ik nochtans op hem hopen. En de Heer die zal de belofte vervullen in het leven van zijn gunstgenoten. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd. En daar is David ook aan de weet gekomen. Alleen, als de Heer de belofte komt te geven in het leven van zijn kerk, dan moet ook de godsvolk ervaren dat zij ook mensen blijven van vlees en bloed. En als ze ook wel proberen mee te werken aan de vervulling van die belofte. En dat ze daarin ook wel vlees tot hun arm komen te stellen, geliefden. En wat is het dan toch smartelijk als de Heere dat gaat leren. Dat nu die gehele mens er buiten moet vallen in de vervulling van de beloften des Heeren. Opdat niet de mens de Heere zal verkrijgen. Want we zijn eerovers geworden in de bondsbreuk in Adam. Maar de kerk die moet het ook tot hun schande inleven in het binnenste des harten. Dat ook zij nog zo menigmaal eigen ere komen te bedoelen. En David is gezalfd geworden en daar heeft Saul ook vanaf geweten. En waar Saul van af wist, toen is de strijd allemaal heftiger geworden in het leven van David. Kunt ge dat nu begrijpen? En dan gaat Gods kind, gaat dat nu ook inleven aan deze zijde van het graf. O eer dat de vervulling van Gods belofte er is, dan zal Saul echt niet rustige liefde, omdat hij proberen zal die belofte Gods ongedaan te maken. Zeker, het is een heilloze strijd waar Saul mee bezig geweest is. En het is, dat mag ik vanavond wel zeggen, ook tot troosten van Gods volk. Het is echt een heilloze strijd waar de vorst der duisternis mee bezig is in het leven van de kerk des Heren. Het gaat toch in het leven van de kerk op de vervulling van Gods belofte aan. Maar wat heeft David de vijandschap van Saul moeten ondervinden en ervaren, zodat hij heeft uitgeroepen: nu zal ik nog één der dagen door de handen van Saul omkomen. De staat hier het geschieden nu. Als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen. Wat is daar nu eigenlijk aan vooraf gegaan, gemeente, jongens en meisjes? Ere dat vers 1 gaat beginnen, het geschieden nu. Als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen. Dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren. Dan moeten we even duidelijk maken dat we David niet meer kunnen vinden in Bethlehem. Dat we David niet meer kunnen vinden in Jeruzalem. Dat we David niet meer tegenkomen in de woestijn, geliefde van Keila. Dat we David niet tegenkomen dat hij vluchtende is voor Saul. Wat is er dan gebeurd in het leven van David? Overstaat ge er wat van, volk des Heren? David is de strijd in zijn leven moe geworden. En er is geen dag in zijn leven rust geweest waarin Saul hem niet onder de aandacht is gekomen. Er is geen dag geweest of Saul heeft op zijn hielen gezeten. Nooit heeft hij rustig met zijn vrouwen kunnen zitten. Nooit heeft hij rustig met zijn kinderen rondom zich heen kunnen zitten. Dat heeft hem dan ook besloten om te gaan vluchten. Waarheen? Ja, naar het land der Filistijnen, maar David toch. Heeft hij daar zijn knieën voor gebogen? Nee, dat lees ik niet. Hij is gaan vluchten in het land der Filistijnen en hij is bij Achish gekomen, te Afek. En Achish die heeft hem een woonplaats gegeven, het stadje Ziklag, wat eigenlijk een bezitting was van het volk van Israël, maar wat de Filistijnen in een eerdere strijd zich tot een eigendom hebben gemaakt, zodat David met gratie dat plaatsje heeft gekregen, dat hij met zijn vrouwen en die 600 mannen en hun vrouwen en hun kinderen daar in Ziklag zouden kunnen gaan wonen. Maar hier vinden we hem ook, komen we hem tegen, waar te Afek. Wel, er is een strijd gaande. Welke strijd? De Filistijnen die gaan de strijd aanbinden tegen Israël. Kent ge die strijd ook in uw leven, kerk des Heren? O, die Filistijn die zal niet rusten hoor. O, die Filistijn die is erop uit om dat Israël ten onder te brengen. En waar vinden we dan David? Het is toch. Hij is daar ook in Afek. En Achis heeft hem gevraagd. Hij zegt, David, wil je niet meestrijden met ons? Tegen wie? Tegen Israël. David strijdde tegen zijn eigen volk, ja hoor. Hij stelt zich ook met die 600 man in dat leger van de Filistijnen. En Achis die is gerust. Het is immers die David van wie men in de rijen gezongen had. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David heeft zijn tienduizenden geslagen. Maar wat zien we, kerk des Heren, Gods voorzienig beleid. O, waar David in het pad der zonde doorgaat. Waar hij Achis te hulp wil komen, daar zijn het de Filistijnse vorsten. De legeraanvoerders in het leger van de Filistijnen. Die tegen Achis hebben gezegd, ho even. We moeten deze man met die 600 man niet in ons leger mee hebben om te strijden tegen Israël. Het is die man waarvan men gezongen heeft. Hij heeft zijn tienduizenden geslagen. Straks draait hij midden in de strijd tegen ons om. En begint hij met Israël tegen ons als Filistijnen te strijden. O, wat is de mensen, wat is ook Gods volk geliefde. Maar wat zien we daar in het voorzienig beleid. Ja, die aanbiddelijke raad des Heren. Dat David met die Filistijnen niet mocht optrekken. Maar dat hij uit dat leger zichzelf moest gaan terugtrekken. Dat is het eerste beginsel. Waar David door de hand des Heren gebracht gaat te worden op de plaatsen waar de Heren hem hebben wil. Dat hij in de schuld zal bukken. Dat hij in de schuld zal buigen en aanvaarden. Maar ook met de schuld onder zijn God terecht zal komen, geliefden. O, hebben we die David, kerk des Heren, in deze gang ook al in ons eigen persoonlijk hart en leven leren kennen. Hoeven we echt nog niet boven David te staan, hoor. Ook in deze gang niet dat hij met de Filistijnen tegen Israël gaat strijden. De kerk heeft ook een strijd te strijden. Een strijd die hier van binnen zit, die Israël niet. Laat ik het zo zeggen, daar zit die nieuwe mens. Daar zit ook die oude mens. Daar zit die Filistijn, die tegenstander van dat werk der genade. Zegt volk, wees eens eerlijk. En mezelf erbij ingesloten. Hoe menigmaal voeren wij de strijd tegen die nieuwe mens. Hoe menigmaal heeft die oude mens niet de overhand in het binnenste van het hart. O, als de kerk ermee op de plaats komt, dan zeggen ze het goede wat ik niet wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat is er soms een samenspannen, geliefde heren van binnen. En dat de zonde soms heimelijk in de ziel, ook door de kerk des Heren, nog gekoesterd kan worden, geliefde. En zo keert David terug, het geschieden nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen. Ze moesten 90 kilometer moesten ze maken van Afek om naar Ziklag te komen. 3 volle dagreizen hebben ze moeten lopen, 30 kilometer op een dag. En zo zijn ze bij vernieuwing weer te Ziklag gekomen, wat gelegen was in het zuiden van het land der Filistijnen. Dus eigenlijk vlakbij Judea, geliefde, dat de Amalekieten in het zuiden te Ziklag ingevallen waren. We weten allemaal wie de Amalekieten zijn. We komen ze voor het eerst tegen in de Heilige Schrift. Als het volk van Israël in de woestijn gevoerd wordt. Dan weten we hoe dat de sterksten voorin zijn gegaan. Maar dat de vrouwen en de kinderen en zij die het zwakste waren, dat ze achter in de staarten van het leger zich bevonden. O, weet ge wat nu die eeuwenoude praktijken van Amalek is. Van die Amalekieten. dat hij zich altijd op die zwakke plek van Israël komt te werpen. Dat hij Amalek, volk des Heren, altijd de zwakke plekken in het leven van de kerk weet te vinden. O, hij weet wel hoe hij binnen moet komen, geliefde. En nu is het hier weer diezelfde Amalek. Weer is Ziklag, is zwak geworden. David is er niet, die 600 man, die zijn er niet. En daar komt Amalek, geliefde, terwijl er geen man in de stad meer is. Om die vrouwen en die kinderen weg te voeren, om ze te gijzelen, zouden we zeggen. En om de stad in vuur en vlam te gaan zetten. Dat is het werk van Amalek, geliefde. Komen is er nog een volk in dit avonduur, die van Amalek in hun leven geen vreemde zijn. O, kent ge die listige omleidingen des duivels in uw leven? Dat Amalek tracht om alles ondersteboven te werpen in het leven. Dat die Amalek niet rusten zal, het volk des Heren. O, dat het werk des Heren als het ware tot de niet gedaan zal worden. En weet ge waar de kerk nu achterkomt? Wat er overblijft daar in Ziklag, dat waren die vrouwen en die kinderen. Wat waren zij nu zonder David en die 600 mannen? Maar zal ik er nu eens over proberen te brengen in dit avonduren, volk? Wat is de kerk in zichzelf buiten die meerdere van David? O, in zichzelf zo krachteloos, in ons is geen kracht tegen die grote menigte. Als de kerk de strijd zou moeten voeren uit en van zichzelf, geliefde, tegen de vijand, dan zouden ze erin omkomen, maar er is er één, die meerdere van David, die voor zijn kerk de strijd heeft gestreden. En al is het dat ze in zichzelf verliezers zijn, en dat ze in zichzelf die strijd elke dag weer verliezen, toch in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad, geliefde. O, daarin zien we hoe dat Amalek wraken komt te nemen, geliefde. En Ziklag geslagen staat hier, en dezelfde met vuur verbrand. Weet u wat David komt te zien op die derde dag als hij zijn ogen opheft? Met die 600 mannen bij zich. Dan ziet hij als het ware de zwarte rook nog omhoog kronkelen. Hoe dat de stad in een puinhoop veranderd is geworden. De muren van Ziklag en de woningen, ze zijn uitgebrand. Maar ze liggen ook ondersteboven. Alles is geruineerd. Alles is verwoest, geliefde. Ligt daar een gang in dit avonduur? Jawel hoor. David die heeft daar wat ingebracht, hè, in Ziklag. Zullen we eens proberen mee te luisteren in dit avonduur? En zou proberen de weg naar het hart te schetsen vanavond. In het leven van degene die geen vreemdeling zijn. Van hart vernieuwende genade. Wat heeft David nu gedaan in die 16 maanden dat hij in Ziklag woonde? Met zijn vrouwen, met zijn kinderen, met die mannen en hun vrouwen en hun kinderen. Hij heeft gestreden tegen de Amalekieten, de Gergazieten en de Ziffieten. En hij is teruggekeerd naar Ziklag, telkens als overwinnaar. Jawel hoor. Het is in een opgaande weg gegaan in het leven van David. En Ziklag is helemaal vervuld met de goede wat hij zichzelf tot een eigendom heeft gemaakt. Wat hij zichzelf tot de buit heeft gemaakt. David schroomde niet om de vrouwen en de kinderen van de Amalekieten te doden met het zwaard. En al de bezittingen die zijn in Ziklag. Ziklag is gevuld geworden, geliefden. Weet ge wat er volk des Heren nu eigenlijk met David aan de hand is? Hij is rijk geworden, doch zonder God. Dat is een les. En dan te moeten gaan leren en ge weet niet dat ge zijt rijk en verrijkt. En heb geen dienstgebreks en ge weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Zeg maar, het eens overbrengen vanavond. Hoe ziet uw ziklag eruit? Hij is gekomen in het land der Filistijnen. En daar is hij in die stad van Ziklag is hij alles binnen gaan brengen. Niet in een eerlijke weg verkregen. Zichzelf toegeëigend. En weet u welke les de Heer nu gaat leren om David op de plek te gaan brengen? Wat David erin gebracht heeft. Dan gaat de Heer eruit halen. Is dat in uw leven al gebeurd? Zal ik nog een stapje verder gaan, geliefde, in dit avonduur? Misschien tekstjes genomen, misschien versjes genomen. En de Heere die weet er niet van in uw leven. Misschien waarheden gekregen, waar nooit geen plaats voor is gemaakt. Algemene waarheden, voorkomende waarheden. En alles zit hier in Ziklag. Misschien Ziklag propvol van binnen. En er zelf geen erg in te hebben in het land der Filistijnen te zitten. Buiten de dadelijke gemeenschap des Heren. Eén ding wil ik zeggen vanavond. Wat ik neem, dat kan. Wat ik meen gekregen te hebben en waar God niet van af weet. Eén keer wordt de Ziklag in mijn leven leeggehaald. En wel gelukzalig de mens bij wie hier een Ziklag aan deze zijde van het graf leeggehaald wordt. Toen nog een stapje verder gaan. Wel gelukzalig de mens bij wie hier een Ziklag een rokende puinhoop gaat worden in het leven. Daar gaat de Heere door zijn geest op aanwerken. In het leven van zijn kerk. Wat wij roven en inbrengen, zal ons ontnomen worden, gemeente. Wat waren we rijk? Wat waren we rijk in de morgenstond der schepping? Toen de Heere de mens als de beelddrager Gods uit zijn hand heeft voortgebracht. Geschapen in zijn gunst en in zijn gemeenschap, wat zijn we arm geworden. Niet wat kwijt, maar alles kwijt in mijn leven. Kom gemeente, val ik des Heren, waar zit ge nu? Als de legering van uw ziel in dit avonduur, ben je de strijd in je leven moe geraakt. Zit je in de vesting van Ziklag. Alles moet eruit, geliefde. En er zal wat overblijven in het leven van de kerk des Heren. Zo zeker die stad geruineerd was, zal de Heere zijn kerk door ontdekkende genade gaan leren wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dat ganse land. Zoals gisteravond een kind des Heren ergens tegen me zei, als de Heere wat hij geplant heeft, gaat uitrukken, weet ge wat er dan overblijft in het leven van de kerk des Heren, dan blijft er een gat, blijft er open. Kom, zijt ge al afgebroken. En dan komt er wat, er staat in vers 2. En dat ze de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste. Maar ze hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. Wist David dat nu op dat moment? Het is hier de geschiedschrijver die deze woorden heeft opgetekend. Gemeente, het is zo nodig in licht van deze avond gereformeerde Bijbelstichting. Ik ga er niet te uitgebreid op in. Ik probeer vanavond het woord te laten spreken. De diepe inhoud, de betekenis die er in de tekst ligt. We kunnen volwerpelijke waarheid brengen. We kunnen vanavond naar huis toe gaan en zeggen van, jongens en meisjes, jeugd. Nou, dat was een aardige geschiedenis. Dat was een mooie vertelling vanavond over David de Ziklag. Zou dat alleen prediking van het woord zijn? Misschien zondagsschoolverhaal de prediking. De onderwerpelijke gangen moeten verklaard worden in het leven van de kerk des Heren. Niet alleen zeggen hoe het moet, maar preken en verklaren hoe het gaat. Wat hebben Gods knechten dan nodig? De invloeding en de zalvende bediening van de Heilige Geest. Niet alleen luisteren wat er gezegd wordt, ook luisteren wat er niet gezegd wordt. Ja, maar dit is toch gezegd en dat is toch gezegd en dat is toch gezegd. Maar wat is er niet gezegd? De elementen moeten in de prediking betrokken zijn. Er mag in de prediking de val niet ontbreken, in die één preek niet. Er mag in de prediking het welbehagen niet ontbreken. De ruimte bij God vandaan. Er mag in de prediking niet ontbreken het werk van wederbarende genade. De opzoekende genade Gods. Mag niet ontbreken de prediking van de wet. Niet alleen luisteren of dat woordje wet nog een keertje genoemd wordt. Maar hoe de wet functioneert in het leven van de kerk des Heren. Want bedenk, geliefde gemeente van Friezeveen, waar ge ook vandaan mocht komen. Er kan veel over Jezus gesproken worden, over de zaligmaker en over Christus. Als nooit de geestelijkheid van de wet, als nooit het recht Gods heeft gefunctioneerd in het leven, dan zou ik mijn mond maar houden over andere zaken. Dat gaat in het leven van de kerken vooraf. En daarom hebben we vanavond ook te brengen, geliefde, wat er staat. David heeft niet geweten dat zijn vrouwen en zijn kinderen nog in leven waren. Dat laat de geschiedschrijver even tussen vers 1 en vers 3 ons weten. En dan David in vers 3. En David en zijn mannen kwamen aan de stad. Een puinhoop. Nooit heeft David daar in zijn leven op kunnen rekenen dat het zo ellendig, dat het zo zou aflopen. Bang te moe is het hem geworden, veel banger dan dat hij in Judea vervolgd is geworden door Saul. Weet ge hoe dat komt, volk? O, hij had Saul op zijn hielen, maar weet ge, hij kon beter in Judea zijn, in de woestijn, want daar had hij God aan zijn zij. Maar in deze ogenblikken, daar krijgt hij alles tegen in zijn leven. Wat? Hij krijgt de Heere zelf in zijn leven tegen en zie, wat zou dat een zien geweest zijn voor David. Na 16 maanden en zie, Toen heeft hij met zijn ogen wat gezien. Toen heeft hij die rokende puinhoop gezien en zien. Maar toen heeft hij ook een blik naar binnen gekregen door Gods genade en zien. Toen heeft hij gezien dat niet alleen de stad een ruïne is geworden, maar dat het van binnen een ruïne was. Toen heeft hij niet alleen gezien dat de stad zwart geblakerd was, volk en ziel. Toen kreeg hij door genade een blik naar binnen in zijn eigen hart, dat hij zwart geblakerd was vanwege de zonde en de ongerechtigheid. De stad met vuur verbrand is in uw leven al gebeurd. Zit er vanavond nog een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die niets in hun leven meer hebben overgehouden, maar die het uitschreeuwen van binnen in de ziel. En die zeggen, o God, een rokende puinhoop is mijn leven geworden. Ik heb er alles doorgebracht. Alles is schuld, alle zonde en ongerechtigheid. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk en weggevoerd. Zo kunnen we lezen, hield niets meer over. Ja, daar werkt de Heer nu net op aan. Daar werkt de Heer nu net op aan dat ik niks meer overhoud, geliefde. En dan staat er wat in vers 4. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Wie weende? Aan die krijgslieden. 600 man, 601 mannen, die staan te wenen hier. David voorop. Toch zit er in dat wenen verschil. Die 600 die hebben geweend om hun vrouwen. Die 600 hebben geweend om hun kinderen. David heeft geweend, kom er zo op terug, om zijn twee vrouwtjes. Die heeft geweend om zijn kinderen. Toch was het wenen bij David anders dan bij de anderen. Dat wenen, dat is uit een verbroken hart en uit een verslagen geest gekomen. Toen hief David zijn stem op en weende, geliefde. Hij is op Achish gaan vertrouwen. Is op de Filistijn gaan vertrouwen. En als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. De gezalfde des Heren, de troon beloofd. Is dit de weg naar de troon, David? Daar kom je nooit, man. Je komt nooit tot de troon. Dat kun je wel uit je hoofd gaan zetten. Smartelijke les moet hij inleven. En die vertrouwen op hun benen. Wil God geen gunst en hulp verlenen, geliefde? Hebben wij al geweend? Hij hief zijn stem op en weende. Waarover heb u geweend in uw leven? Geweend over de gevolgen van de zonde met die 600 man. De vrouwen kwijt, de kinderen kwijt. Zou ik wat dieper proberen af te steken? Heb je in uw leven al leren wenen, buiten God en zonder God? Ik ben niet wat kwijt, maar ik ben alles kwijt in mijn leven, Gods gunst. Een derver van zijn heerlijkheid geworden, dat de schuld u recht onder de ogen kwam, en dat je het hebt uitgeweend, niet op de straten van Ascalon hoor, maar dat je het hebt uitgeweend in de eenzaamheid. Misschien in een schuur. Misschien voor uw bed op gebogen knieën. Dat je uw stem ophief. En dat je voor het eerst in uw leven begon te wenen. Hoe kom ik ooit met die God verzoend? Dat is de eerste gang. Je begrijpt, ik kan maar even aanstippen. Want het zou eigenlijk een preek in een preek zijn om erop door te gaan. Zeg, zit er vanavond nog een van Gods kinderen hier, die hier bedrukt met tranen zaait, en die wenende over de wereld gaan, waarom weent ge toch? En die moeten inleven, omdat de trooster van mij weggeweken is, omdat ze mijn heren hebben weggenomen, en vallen die in de dadelijke oefeningen van het geestelijke leven, in de smart van hun hart over de wereld gaan, die de omgangen hebben mogen hebben, aan wie Christus geopenbaard is geworden in het leven, die gemeenschap met Christus hebben mogen oefenen, en die met de discipelen dat aangename leven hebben gekend in zijn omgangen, in zijn profetische bediening, hoe dat hij onderwezen heeft, hoe dat hij geleerd heeft van de weg die ge moest gaan, volken, die nu wenende over de wereld gaan. Waarom dan? Hem zagen zij niet. Daar staat ze op de eerste morgen van de week, de derde dag, wenende bij het graf Maria. Vrouw, wat weent gij? Zijn die er nog vanavond? Wat weent gij? Ze hebben mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. O geliefde, hier staat, toen hief David zijn stem op en weende. Er komt ook een tijd in het leven van de kerk des Heren, dat ik uitgeweend. Er komt een tijd in het leven van de kerk des Heren, geliefde, dat als het ware alles toegesloten gaat worden, staat hier toch, in dat vierde vers, totdat er geen kracht meer was om te wenen. O uitgeweend, wat kan de benauwde tijd zijn in het leven van de kerk des Heren, als ze uitgeweend over deze wereld gaan. Dat het gebed als in de boezem wederkeert en dat het is, dat die tranen niet meer naar voren komen. Waar komen die van getuigde? Hoe het zij, mijn droeve ogen. Houd van schreien nimmer mat, steeds mijn wang en lege nat. O de Heere die geven dat het volk dat uitgeweend is, dat de Heere het hart bij vernieuwing eens komt te breken en dan komt er nog wat. Er staat in vers 5, Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam de Israëlitische en Abigail de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. David is leed ook niet gespaard gebleven. Zijn twee vrouwen, de goed bevolg hoor, de liefde van zijn hart, waar hij heel zijn hart aan gegeven heeft in die 16 maanden. Hij had zijn Ahinoam en zijn Abigail had hij bij zich. Had zijn kinderen rondom hem heen. Voelt u waar ik naartoe wil in deze ogenblikken? Het is voor de GBS vanavond, er staat geen woord te veel. Geen punt, geen komma, geen jota, nog titel, staat er te veel of te weinig? Waarom staat vers 5 hier en heeft de Heilige Geest het geïnspireerd, zodat het vanavond onze aandacht heeft? Dan worden ze twee vrouwen genoemd, ja vanzelf. Weet ge volk, gemeente, waar David in geraakt is geworden? David is in zijn liefde geraakt geworden. David is geraakt tot in diepste van zijn hart, zijn Ahinoam en zijn Abigail. Alles ligt ondersteboven in het leven van David.
Kom, volk des Heren, waarom doet de Heren dat nu in dat leven van David? Die twee vrouwen, die neemt de Heren als het ware van David af. Weet ge waarom de Heere David die het treft tot in het diepste van zijn hart in die twee vrouwen? Omdat David, die het voorwerpen van de goddelijke liefde was in Christus Jezus, zich van de Heere heeft losgemaakt, geliefde, en daarin heeft hij aan moeten voelen, zo zeer het hem smartte om zijn vrouwen. Laat de Heere weten hoe het hem smartte dat zijn kind van hem was afgeweken. Daar heb je nu de les daaruit, gemeente. O, geen woord te weinig, geen woord te veel. David getroffen in zijn diepste liefde. Maar wie zal ooit onder woorden brengen wat de kerk des Heeren doet ook in het zondige. Waarin ze de Heere treffen in zijn diepste liefde, geliefde, elke keer weer opnieuw. Daarom wordt het de innerlijke smart in het leven van de kerk des Heren, dat God onterende, dat zielsverwoestende karakter van de zonde. Daar gaat de kerk meer en meer tot een innerlijke smart gewaar worden, geliefde. En dan staat er nog wat in David. Alles is afgebroken. En David werd zeer bang, er staat in het Hebreeuws, en was benauwd David. Een verschrikkelijk ogenblik is er hier voor hem aangebroken. Waarom dan? Eén ding weten we, de Heere komt hem tegen. Ga nog een stapje verder. Maar eer dat een mens bukt, eer dat een mens buigt. Uit en van mezelf, gemeente. De Heere die gaat David bukkende maken, die gaat David buigende maken. Eer dat David op zijn knieën valt. Er staat, en David werd zeer bang. Hij is uit de weg des Heeren. Maar ik de vraag in stellen vanavond. Werd u al bang? Ben jij al bang? Werd ik al bang in mijn leven? Ik zeg de Heere, het is geen SGP-rede vanavond, ik heb wel een boodschap. Er staat bij een van de profeten, dat mag onze aandacht wel hebben voor 2012. Ik zal de mensen bang maken. Nu de vraag aan u. Ben je al bang gemaakt? Ben je al bang geworden? Zeer bang. Zit hier vanavond nog een meisje, een jongen, voor wie het zeer bang is? Een kind, een vader, een moeder, mij is zeer bang. Waarom dan? De bloedverreker zit op de hielen. Het kan elk ogenblik aan het eeuwigheid worden. Mijn ziel nadert ten verderve. Zeer bang, volken des Heren, zit er vanavond nog een. Ik bedoel daarmee in de dadelijke inleving van de ziel, bij wie het op een einde gaat, dan zal ik het op een einde, tot een einde brengen. Het wordt zeer bang als Gods recht gaat eisen. Het wordt zeer bang als de schuld gezien wordt. En ik ben naar de werkheiligheid van mijn bestaan gezet en ik heb geen kwadrantpenning meer om mijn schuld te betalen. Zeer bang. Er komt een wending in, hoor. Kom ik zo op terug. Want het volk sprak van hem te stenigen. Weet je wat er nu gebeurt? Gaan we zo een versje zingen. Weet je wat er gebeurt, geliefde gemeente? Die 600 man Die zijn met David meegegaan het land der Filistijnen. Ligt daar nog een les in vanavond? Ik dacht het wel. Weet je waar die 600 man op uit zijn geweest, volk? Die zijn op de verhoging van David uit geweest. Die wilde wel naast hem zitten, die wilde zijn lijfwacht wel zijn, die wilde zijn zwaard wel dragen en zijn schild wel dragen. En dan komen die 600 mannen in het land der Filistijnen. En in plaats van de verhoging, dan gaat het tot de vernedering in volk. Daar had je toch ook niet op kunnen rekenen, zeker? In plaats van op het leven aan te gaan, daar werkt de Heer in het leven van zijn volk op de dood aan. Dan wordt er voor die 600 mannen wordt het ook omkomen. Omkomen met David in de vreemde. Dat is de les die de Heer in zijn kerk gaat leren. O, die 12 discipelen die 3 jaren met Jezus hebben omgewandeld. Ze vergezelden hem overal waar hij zijn voetstappen drukte. Ze hebben gedacht, Petrus en Jacobus en Johannes, als die moeder van hen, Salome, kom, ze zegt, Heere, maar één van mijn kinderen aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand zitten in het koninkrijk der hemelen. Hij zegt, het staat mij niet toe. Te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand heeft gesteld. De drinkbeker, de doop waarmee ik gedoopt word en de drinkbeker die ik drinken moet. Kun je met die doop gedoopt worden? Kun je die drinkbeker drinken? En wat gebeurt er dan als Jezus gaat spreken, niet over zijn verhoging, volk, maar als die gaat spreken over zijn vernedering, dan kreeg hij zijn 11 discipelen tegen. Dat was de gang van die meerdere van David. Wat is het hem benauwd geworden? Ze hebben hem allen verlaten. Spreekt het Oude Testament niet van de prediking van Christus Jezus al in het leven van David zo duidelijk? Nou ja, u zult zeggen, maar hou even, ze namen toch niet de discipelen, u gaat toch niet zeggen dat ze stenen hebben opgenomen? Nee, uitwendig stenen opgenomen hebben ze niet, nee. Maar als we daar nu echt onwetend en onkundig van zijn, dan vraag ik me af, heb je uzelf daar in uw leven nog nooit aan gestoot, zeker? Is u nog nooit een ergernis geworden om door Jezus tot de zaligheid te komen? Vlees en bloed zal het koninkrijk Gods niet zien of ingaan. Wat werden ze geërgerd aan een leidende borg? Wat werden ze geërgerd aan die borg in zijn vernedering? En daar staan die 600 man. Zie je ze bukken? Zie je het? Ze nemen de stenen op. En er feilt niet veel aan of straks al David, als zo bang met Mozes, zal hij gestenigd worden. Het volk sprak van hem te stenigen. En toen is er wat gebeurd. En wat is er toen gebeurd, geliefde? Een ontroerend gezicht. Terwijl die 600 man buiten zichzelf van woede zijn. En de stenen hebben opgenomen in hun hand. Daar zie ik hoe David niet staande meer kan blijven. Daar zie ik hoe dat David in zijn zielsverdriet eerbiedig zijn knieën buigt en zijn hart gaat uitstorten voor het aangezicht des Heren. Weet ge wat er toen gebeurd is, gemeend? God brengt David in de schuld. Dat zal de wereld weten. Dat zal de kerkmens weten. En met dat David buigt, daar hoor ik hoe 600 stenen op de aarde vallen. God heeft de schuldigen aangewezen. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. Zingen we eerst 132. Daar van het zesde vers: bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, uw gunstvolk juich door uw geleid, versmaat hem die gezalven liet, om uw knecht, om David niet. 132 vers 6. Sterkte hij werd in Ziklag, want de zielen van het ganse volk waren tegen hem verbitterd. Een iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. En nu is er één geweest, volk des Heren, tegen wie men verbitterd was. Nu is er één geweest die ontsingeld is geworden. Er is er één geweest die heeft gezongen, waarvan de dichter van Psalm 22 komt te getuigen, een stierenheer. Uit Bazan sterk van krachten en fel vermoed, omringt me aan alle zijden mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijke val dit lijden voor mijn gemoed. Op hem zijn er meer dan 600 aangekomen, waarin de gang van zijn diepe vernedering, waarin de middelaar aan het recht des vaders moest voldoen, en waarin de deugden Gods opgeluisterd en hersteld zouden worden, daar is de ganse helle macht op hem aangekomen en zonk hij weg. In de drieurige duisternis waar de vader zijn aangezicht verborg. En als de handhaver van het goddelijke recht, geliefde de middelaar, is weggezonken. O, voor hem was er geen sterkte. Maar hier lezen we door genade doch David. En dat is het eeuwige wonder, niet om David. Niet door David, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wonder van genade waar David zichzelf niet brengen kon, volk, in de aanvang van het leven niet. Maar ook in de verdere voortgang van het geestelijke leven niet. De kerk is steil en diep afhankelijk. Er kunnen tijden zijn dat de Heere de schuld gaat aanwijzen in het leven. Dat is bij David gebeurd. Maar er is een tijd in het leven van de kerk des Heeren dat ze de schuld aangewezen hebben gekregen. Maar dat ze er niet onder kunnen komen om die schuld te aanvaarden en over te nemen, geliefden. Maar hier breekt een ogenblik aan, doch David staat hier. Als alle wegen aan de zijde van David zijn afgesneden. En als er geen enkele ruimte in het leven van David meer is, geliefde, alles is toegesloten. Daar ontsloot zich dat eeuwige verbond der genade dat van geen wankelen en wijken weet. Dat verbond wat David wel verbreken kon van zijn kant. Dat verbond, geliefde, waar de kerk verbondsbrekers zijn. Maar dat de Heere nu de getrouwe en de onveranderlijke is, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, David, dat blijft vast en onverbroken. Daar lag een zwart geblakerde zondaar. Daar lag een geruïneerde zondaar, geliefde, in het stof der verootmoediging. Die zich begon aan te klagen en veroordelen voor het aangezicht des Heeren. Hier boog David, wanneer de Heere als de handhaver van het goddelijke recht. Want de sterkte des konings bestaat daarin dat hij het recht lief heeft in het leven van zijn volk. En dat de Heere nu nooit in die dwaze weg van David zal meegaan, nooit en te nimmer. Maar dat David aan Gods kant gebracht moest worden, geliefde, en de schuld mag eigenen. Daar is een ogenblik aangebroken in het leven van deze man dat hem verwacht heeft. Dat die 600 stenen op hem zouden komen, dan had de Heere geen onrecht gedaan. Door David sterkte zich in de Heere zijn God, dan gaat hem de Heere vrij verklaren. Dan gaat hem de Heere recht verklaren. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, elk ene uw oordelen rust op de allerbeste wetten. Maar toen is die man, die is aan Gods kant gekomen, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij werd het met de Heere in zijn leven eens gemaakt, geliefde. O wonder dat bukken, maar o wonder dat verloren gaan onder dat heilige recht des Heeren, geliefde, waarin de Heere geen onrecht doet. En toen begon David te zinken, volk des Heeren. Hij begon te zinken, doch zonder te verdrinken. Hij begon te zinken toen alle fundamenten in zijn leven eens werden weggenomen. Toen al zijn gronden waarop hij 16 maanden heeft gebouwd in zijn leven, die werden hier een wegwerpelijk kleed. Alles was hout, hooi, stro, stoppelen, vlas. Het werd weggebrand in zijn leven, maar hier ontsloot zich dat vaste fundament der apostelen en profeten. Hier ontsloot zich de uiterste hoeksteen, welke is Jezus Christus, op de welke het gehele gebouw samengevoegd is en op was tot een woonstede Gods in de geest. O, welk een wonder, daar kreeg hij de vaste grond der zaligheid in zijn leven terug. Daar kreeg hij terug in zijn leven wat door David sterkte zich, staat hier. In den Heere zijn God. Daar heeft hij houvast gekregen. Daar heeft hij zich vast mogen klampen, geliefden. Door dat dierbare geloof in zijn leven. O, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En weet ge wat hem toen teruggekregen heeft? Want dat doet de Heere nu in het leven van zijn volk. En dat is het wonder. Als de Heere het nieuw gaan maken. Nieuwe dingen heeft. Dan wordt het oud ook nieuw. Dan wordt het oud ook weer vanzelf nieuw. En weet je waar hem toen teruggebracht is, geliefde? Toen is hem teruggebracht bij zijn kindsjaren. Ge hebt mij van mijn kindsjaren geleid en onderricht. Toen is hem teruggebracht. Toen er nog maar een herdersjongen was met die schapen van zijn vader Isaïe. En toen heeft het geklonken, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Maar nu nog wat, in den Heere staat hier. Weet je wat waar hij nu de sterkte van zijn hart kreeg? O, die man die wankelde van alle kanten. Je moet rekenen dat er in die 16 maanden, daar heeft hem wel rust gezocht. Maar daar heeft hem de ware rust ook voor zijn eigen niet gevonden, nee. Daar heeft hem de ware rust in die 16 maanden, die heeft hem ook niet gevonden daar in Ziklag. Want gemeente volk des Heren, buiten de dadelijke gemeenschap van de kerk van Christus, is de kerk des Heren in zichzelf niets. In zichzelf niets. Maar je kreeg dan wat sterkte zich in de Heren. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. In den Heren, weet je waarop een zicht krijgt? Op die verbondschot, op die ik zal zijn, die ik zijn zal. Die krijgt zicht, weet u waarop? Op die gezegende Christus, op die verbondsmiddelaar. Daar ligt de sterkte voor zijn ziel. En vanuit de verbondsmiddelaar, daar is een in de beloften ingeleid. Gij sterk mijn ziel. Gij sterk mijn ziel. Daar is hem ingeleid in dat verbondsbloed in zijn leven. David sterkte zich in de Heere zijn God. Zijn God. Dat is hem aan de weet gekomen op rechtsgronden. Dat was zomaar geen verhaal van zijn God. Dat heeft hem geleerd op rechtsgronden. Hoe dat God zijn God geworden was. In de weg van de richterlijke bediening. En in de afhandeling. In het leven van David. In de Heere zijn God staat er. En op dat moment, gemeente. Schrift met schrift probeerde te vergelijken. Op de theologische school is me altijd geleerd. Eerst het hoofdstuk ervoor. Goed doornemen. Maar ook het hoofdstuk daarna. Waarom? Op hetzelfde ogenblik dat David zich sterkte in de Heere zijn God. Sterkte Saul zich bij de tovenares. Van Endor. Daaruit de twee zaken. Maar had de Heer het voor zijn knecht, voor zijn kind opnemen. Nu is de troon in zicht. Maar gemeente, eer dat die troon beklimmen zal, dan gaan u altijd door de dood heen. En daarom, dat is dieptepunt in het leven van David geweest, voor de troon. Daar zal naar die tovenares van Endor. Ze zegt morgen. Morgen. Omtrent deze tijd. Dan ben je er niet meer. En dan gaan we twee dingen benadrukken. Weet wat er nu gebeurt, volk? En dat is het wonder. En dat was niet omdat David beter was dan Saul. Of dat Saul minder was dan David. Maar David die valt door genade in Gods handen. En Saul valt in de handen van de vorst der duisternis. De Heere was van hem geweken. En hij valt in zijn eigen zwaard. Dat is de gang. David die het verzondigd had. 6 maanden lang. Ontvangt verzoening in het bloed van Christus. En Saul geliefde ging zijn eigen weg. Sterkte zich. In de Heere zijn God. Waarin. In die gezegende borg. In die dierbare Christus. Als de gezant van de Vader. Die zich van eeuwigheid heeft gegeven. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moet hem vrezen. En die beloofd is door Jesaja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Sterke God. En de heerschappij is op zijn schouders. Daar heeft David zich mogen verlustigen in die geloofsomhelzing. Van die meerdere David die uit zijn lendenen naar het vlees zou voortkomen. Daar is een krank van liefde geworden. Doch David sterkte zich. Daar is hij zijn eigen zwakheid kwijtgeraakt. Daar is hij zijn schuld, zijn zonde, zijn ongerechtigheid kwijtgemaakt. Daar heeft de Heer een vlak veld gemaakt. Daar is het waar geworden wat de bruid getuigde. Ondersteund gij lieden mij met de flessen. Versterk mij met de appelen. Want ik ben krank van liefde. En dat voortvloeiende. Uit hem van wie Jesaja getuigde. Het behaagde de Heere hem. Die sterke God. Te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zijn kracht werd gebroken. Mijn kracht is als een scherf van sabberhoofd. En die getuigde gezult eerlang mij door de dood het hoofd. In stof doen buigen. Doch David sterkte. En jezelf ook wel eens mogen sterken. Weet ge wat die meerdere van David heeft gedaan, volk? In de nacht. Van zijn bitter lijden en van zijn verzoenend sterven, daar heeft hem zijn 11 discipelen gesterkt. En als hij gedankt had, nam hij het brood, en als hij het gezegend had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Desgelijks ook de drinkbeker drinkt allen daaruit. Opdat die kerk de sterkte van haar hart zou ontvangen uit deze borg. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En een ogenblik later, daar zien we Davids meerdere als de eeuwige zoon van de Vader onder de last van Gods toorn, Gods gramschap, Gods verbolgenheid, kruipen in het stof des doods als een worm en geen man. Toen zijn zweet werd als grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen, toen trad hij de pers alleen. Heeft hij daarin al eens waarde voor je ziel gekregen? Van hem die met de Vader en de Heilige Geest waarachtig God is. Van hem werd gezien een engel uit de hemel die hen versterkte. In het smartelijke lijden wat Jezus moest ondergaan. En tenslotte zie hem hangen op dat kruishout van Golgotha, waar zijn handen doorboord en zijn voeten doorgraven zijn. Maar gij, Heer, wees niet verre van mij. Mijn God, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Voor hem geen hulp. Voor hem geen sterkte. Toen de hemel toegesloten was en de Vader als rechter eiste de dood van het heilig kind Jezus. Die heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat David, die er kwam omdat Christus komen moest, doch David, die er moest zijn om door Jezus zalig te worden, opdat David zou kunnen instemmen, sterkte zich in de Heere zijn God, terwijl die meerdere David uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, de tijd is om. Ik zal mijn derde punt laten rusten en ik zal daarmee afronden met één ding. Als David onder God bukt, als David onder God buigt, nou heeft hij 16 maanden geen Abjatar nodig gehad. 16 maanden lang heeft hij het buiten Abjatar kunnen stellen. Ik wil vragen, volk des Heren, en zelf daarbij ingesloten: hoe lang stelt ge het al buiten die enige en ware hoge priester, Jezus Christus? O, is er geen werk voor die zaligmaker? Is er geen werk voor deze hoge priester? Is er geen schuld en is er geen zonde? David is bang voor zichzelf geworden. Hij durft geen stap meer zelf te zetten. Zo durft hij niet van Ziklag te gaan. Zo durft hij de Amalekieten niet na te volgen. Hij is bang voor zichzelf. Zij wel bang voor onszelf geworden, bang van onszelf. Hij zegt tegen Abjatar, de enigste priester overgebleven. Nadat Doeg de Edomiet in op de priesters des Heren heeft uitgeroeid, 85. Daar is Abjatar met het zwaard van Goliath. Daar is Abjatar die het heilig brood gekregen heeft. Is naar David gekomen met wat volk? Daar heeft David geen ogenblik aan gedacht in zijn leven. Hij liet de efod liggen in op. En daar komt Abjatar met die efod. Naar Afek in het land der Filistijnen. En dan roept hij het uit. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech. Breng mij toch dien efod hier. En hij bracht dien efod tot David gemeente. Ik zou vanavond dit willen zeggen. Is er vanavond nog één in het midden van ons op Ziklags puinhopen? Die zegt, breng mij toch dien efod hier. Ik heb maar één begeerte om die grote hoge priester. Alzo betaamt het ons, zulk een hoge priester, heilig onnozel afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen te worden om u te prediken, dat voor doodschuldige Davids in zichzelf te Ziklag. Er is een hoge priester. Die efod, die droeg men boven de rok, het priesterkleed. Die efod was voor op de borst en achter op de rug kruiselings gebonden met banden. En een riem sloot het achterstuk met het voorstuk vast. Nog één ding, gemeente, wat was er op die efod te zien, volk? Daar was hemelsblauw, was daar te zien. Purper, scharlaken, wit getweren linnen. Maar ook het goud waarmee de efod aan de borstlap verbonden was. En de borstlap zal van de efod niet gescheiden worden. Waar heb ik op te wijzen? Hoe dat zijn afkomst is van die hoge priester. Hemelsblauw, zijn afkomst is hemels. Die uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid gekomen is in de tijd. Zie ik kom, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken. En zalig te maken dat verloren is. Hij daalde af, verliet kroon en troon. Opdat hij als vaders dienstknecht wat zou doen. Gods deugden verheerlijken en het reddenloop zou krijgen. Maar de zaligheid aanbrengen. Wat eiste de vadervolk? Bloed. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Daar wijst het purper en scharlaken op. Hoe dat deze priester zijn dierbare hartebloed zou geven voor wie? Voor zondaren die moeten inleven dat ze purperrood en scharlaken van de zonde zijn. Kom dan en laat ons samen richten al waar je zonde zo rood als karmoen zijn. Al waren ze zo rood als scharlaken, ik zou ze maken als witte wol en witte sneeuw. Die priester heeft zijn dierbare hartebloed gestort tot een volkomen verzoening voor de zonde. En is niet alleen een middelaar van verdiensten, maar ook een middelaar van toepassing. Die de verworven gerechtigheid ook meedeelt en wedergeeft door zijn Heilige Geest. Kom, die onder uw schuld gebogen gaat. Ik mag vanavond prediken. Er is een zaligmaker die in de staat van zijn vernedering met het purperrode kleed omgeworpen werd. Van wie Pilatus heeft uitgeroepen, zie ik breng hem heden tot uw lieden uit. Zo mogen we vanavond, vanuit de liefde van het hart, zo mogen we hem uitbrengen. Zo mogen we hem prediken voor een zwart geblakerde zondaar in de Ziklag. Zo mogen we hem prediken voor een bij wie het een ruïne is. Voor wie er geen doen meer aan is, gezult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volken zalig maken van hun zonden. Hij is volkomen blank, dat wit getwerende linnen, wijst op zijn hemelse afkomst, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. En het goud in die borstlap wijst op zijn goddelijke natuur. Wel gemeente, breng mij toch den efod hier. En hij bracht de efod. De Heere zegene deze enkele woorden. Tot de zaligheid van onze onsterfelijke ziel op de doorreis. Door de tijd naar die grote en alles beslissende eeuwigheid. De Heere binden het op en aan. O, ik zou u willen toeroepen, buig uw knieën en vraag de Heer of hij dat zwart geblakerde Ziklag wil ontdekken en die ruïne van uw bestaan uw ogen kwam te openen. O, dat het in uw leven de vraag zou worden, breng mij tot die efod hier. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf en volk des Heren. Dat zal de stof van de lof voor de ganse kerk zijn. Om eeuwig hem groot te mogen maken, om als een verloren zondaar in onszelf. Als een gezaligde zondaar door dat dierbare bloed van Jezus als van een onbestraffelijk lam. Hem eeuwig de lof en de eer toe te mogen brengen tot in alle eeuwigheid, omdat hij het gedaan heeft. Amen. Heere, ge mocht uw woord tot een rijke en een eeuwige zegen willen stellen. Wie zal uw lof kunnen verbreiden naar wadij? Het is alles te kort. En met gebrek geweest van onze kant. Maar Heere, ge hebt toch maar een woordje nodig. Mag het eens ingang vinden. En mag de ziel nog verruimd worden. En mag het vermenigvuldigd, mogen de broden vermenigvuldigd worden. Het zal niet ledig tot u wederkeren, maar doen hetgeen u behaagt. Zegen uw woord en geleid ons allen. Op weg naar huis, om Jezus willen. Amen. De slotzang is Psalm 68. Daarvan het 17e vers. Ik lees dat niet meer voor. 68, vers 17.
Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.